Leuk dat je luistert naar de derde aflevering van Willem II, de podcast, het eerste beluisteren via Juke. Deze derde aflevering staat in het teken van de aankoop van het stadion. Dit doe ik samen met Martin van Geel, Jan van der Laak en Meindert van Duivenbode. We gaan beginnen. Olé, olé voor Willem II.
Dit is Willem II, de podcast.
We nemen de opstelling van vandaag even door. Martin van Geel, algemeen directeur van Willem II, welkom.
Dankjewel.
Jan van der Laak, voorzitter van de Raad van Commissarissen, welkom.
Dankjewel.
En Meindert van Duivenbode als lid van de Raad van Commissarissen, ook welkom.
Dankjewel.
Ja, met ingang van 1 november 2022 is Willem II de eigenaar van het Koning Willem II stadion. En met de overdracht van het stadion van de gemeente naar Willem II gaat een lang gekoesterde wens van de club in vervulling. Hoe de aankoop de afgelopen jaren gestalte kreeg, leggen we uitgebreid aan je uit in deze podcast. Dit doen we in 3 stappen. Eerst het voortraject van de aankoop, daarna de totstandkoming van de deal en tenslotte de toekomstplannen. Nou, aangeschoven zijn algemeen directeur Martin van Geel, voorzitter van de Raad van Commissarissen Jan van der Laak en lid van de RVC Meindert van Duivenbode. En zij hebben zich volgens Martin op een ongelofelijke manier met enorm veel inzet en tijd en geheel belangeloos ingezet om dit dossier tot een goed einde te brengen. Zonder vele andere mensen tekort te doen was dit een staaltje teamwork met de aanvoerders hier aan tafel. Dan zeg ik niks te veel, denk ik, Martin.
Nee, want het zijn mijn woorden, dus dat klopt dan denk ik wel. Nee, dat was naar aanleiding van toen we naar buiten gingen, toen de aankoop definitief was. En ja, volledig waar.
Gefeliciteerd met de aankoop van het stadion. Het was een mooi, boeiend, interessant, maar ook moeizaam, intensief en langdurig proces. Hè? Ook jouw woorden. Hoe blij ben je dat het rond is?
Ja, echt heel blij. Kijk, dit is een proces wat inderdaad heel langdurig is geweest. Wat vele hobbels heeft gekend. Waar we ook af en toe dachten van gaan we het überhaupt wel redden. En nou, als dat uiteindelijk dan toch lukt. Want dat was ook de doelstelling, hè, om het naar ons toe te halen. Hè, dat had allerlei voordelen. Dat kan straks nog wel benoemd worden. Ja, dan ben je er heel content over.
En voor jezelf qua tijdsinvestering?
Nou, dat was ook behoorlijk. Praten we denk ik wel over de laatste 1,5-2 jaar. De laatste maanden werd dat intensiever. Maar wat Meindert en Jan er aan tijd en energie in gestoken hebben, dat was eigenlijk helemaal ongekend.
Ja.
En daarbij komt dat wij natuurlijk vele professionals in de arm hebben genomen. Gerespecteerde bedrijven die in eerste instantie ook gekeken hebben naar de constructie van het gebouw, van het stadion, naar de veiligheid. En noem het allemaal maar op, de installaties. Ja, en dan ga je ook het hele contractentraject in. Nou, en dan laat je bijstaan door een zeer gerenommeerde advocaat. Die hebben er ook heel veel tijd in gestoken. En we hebben ons laten adviseren door een corporate finance company. Een heel aantal mensen die op een hoog niveau zitten in dit traject, die zijn aangesloten geweest. En dat werd heel intensief.
Je noemde een aantal facetten, die komen dadelijk allemaal nog los even terug. Als we even die woorden loskoppelen, jouw eigen woorden inderdaad. Wat maakte het vooral boeiend en interessant?
Nou, voor mij sowieso, omdat ik nog nooit eerder een stadion heb aangekocht. Dus voor mij was heel veel nieuw. Wat maakt het boeiend? Omdat het ook zo best wel lastig was. En dat er toch heel veel dingen op je traject kwamen. Bijvoorbeeld een financiering die je dus niet in Nederland kunt regelen. En et cetera, et cetera. Het was gewoon een heel boeiend, maar ook lastig proces.
Heb je daardoor andere dossiers die ook in jouw portefeuille zitten als algemeen directeur even moeten laten liggen of iets minder aandacht kunnen geven?
Nee, dat nou niet. Want dan ga je gewoon iets meer uren maken en iets harder werken.
Taaie kost. Wordt ook wel eens gelachen dan aan zo'n onderhandelingstafel?
Zekers. Zeker, absoluut. Dat hoort er ook bij, want goed onderhandelen is tenminste in mijn ogen ook altijd een beetje sfeer bewaken. Want je kunt niet altijd met het mes op tafel onderhandelen. Af en toe moet dat, maar je moet ook sfeer bewaken en je moet ook een goede verhouding houden met al die partijen die ik net noem, maar ook met mensen van de gemeente, et cetera. Dat je dus altijd met respect wel met elkaar in gesprek blijft. En soms kost dat best wel wat moeite. En af en toe moet je daar ook wat humor in gooien. En dan, wat ik al zeg, dat het ook een bepaalde sfeer behoudt. Ondanks dat het dus ook heel, heel intensief is en heel, heel serieus.
Kun je zo'n moment eruit lichten dat je even gewoon onder de tafel ligt? Van het lachen zal het misschien ook niet geweest zijn. Maar dat je even wat lucht krijgt. Hè? Want dat is belangrijk inderdaad, als je zo serieus met elkaar aan het praten bent.
Nou, dat kan ik niet zo 1, 2, 3. Maar wat wij wel bijblijft is dat wij enorm aangesloten zijn gebleven. Hè? Ondanks dat er ook hele moeilijke vraagstukken kwamen. Ondanks dat er ook wel bepaalde druk kwam. Bepaalde deadlines kwamen. Zijn wij altijd binnen Willem II. Of het nou de Raad van Commissarissen was. Met de directie of het stichtingsbestuur. Of een aantal mensen van de clubraad. Altijd heel erg aangesloten gebleven. En soms komt dat ook wel eens onder druk te staan natuurlijk. Van deadlines of spanning. Of komen er ook meningsverschillen. We zijn altijd heel erg een team gebleven. En dat staat mij wel bij.
Mooi. Jan, fijn dat je er bent. Jouw eerste podcast, denk ik.
Ja.
Mooi.
Ik heb wel een aantal gehoord, dus ik ben heel benieuwd. Ja,
ja, nu zit je er zelf in. Ja. Even voor de luisteraars, wie is Jan van der Laak in het kort, behalve voorzitter van de Raad van Commissarissen?
Dagelijks leven ben ik partner bij de bieraccounts, iedereen wel bekend in Tilburg, het mooie kantoor. En een rijkelijk verleden bij Willem II, als jonge knaap hier gevoetbald en nu in de Raad van Commissarissen, is leuk. Ja.
Hoe ver ben je gekomen?
Ik ben als echte Broekhovenaar begonnen bij Kaas Broekhoven. Mm-hmm. En toen ben ik in de jeugdopleiding van Willem II terechtgekomen, maar ik had toch niet dat talent dat nodig was voor verder ontwikkeling. En op enig moment heb ik ook mijn kruisband gescheurd. En in die tijd was het echt over en uit sluiten en iets anders gaan doen.
Een lastige blessure. Wat was je positie?
Ik was een middenvelder, ja.
Veel scorend of spelverdelend?
Ja, redelijk veel scorend. Een nummer 10, maar even.
Hè? Echte nummer 10. Dus mijn volgende vraag is eigenlijk wel, Willem II is echt wel diep bij jou?
Ja, zeker. Zeker. Echt mijn club.
Ik hoorde Martin zeggen inderdaad, hè, zonder jullie was het inderdaad zeker niet gelukt. Wat is jouw bijdrage geweest aan de aankoop? Kun je dat kort uitleggen?
Nou ja, ik zat al voor Martin aanwezig was, liep het traject al. Toen waren aanvankelijk veel, veel grotere plannen die absoluut niet haalbaar waren. Maar dat traject liep al in de tijd van Beren van Gool, liep het al. En dat is altijd een beetje blijven sluimeren. Na het vertrek van Berry is het ook blijven sluimeren. En ik denk, mijn rol, die moet je niet te groot maken. Want ik denk, vanuit de Raad van Commissarissen, vooral Meijner, denk ik, de grote trekker geweest. Maar dat ik wel voortdurend op de achtergrond heb geprobeerd ook alle partijen binnen de club betrokken te houden. En met mijn financiële achtergrond denk ik dat ik daar een rol heb gehad. En mij dat ik hadden op zich een goede rolverdeling, ook bij de gesprekken die we hebben gehad met de gemeente. En daarnaast was een van de twee kon ook wel eens een keer niet en nam de ander de rol over. Dus.
Hoe was het te combineren met jouw eigen werk? Want het lijkt me ook een volle week.
Nou ja, dat heeft met name toch wel heel erg veel tijd gekost. Maar goed, wij zijn als kantoor zijn we echt maatschappelijk ingebed in de Tilburg. Dus iedereen ziet daar wel het belang van in. En werd ook gewoon door mijn collega's geaccepteerd dat ik daar meer dan gemiddelde tijd in stak, ja.
Moet je dit soort keuzes ook nog overleggen met het thuisfront?
Nee, want ik ben echt Willem II, maar mijn echtgenoot is dat ook, dus die snapt dat. Ja. Ja,
heel fijn, denk ik. Meindert, mooi dat jij ook aan wilde sluiten bij deze podcast. Ben jij eerder in een podcast te gast geweest?
Nee, eerste keer.
Debuut, jongens? Voor alle twee. Ja.
Ja, leuk.
Wie is Meindert van Duivenbode, behalve lid van de Raad van Commissarissen?
Ik ben een IT-ondernemer. Ik ben mede-eigenaar van een IT-bedrijf, internationaal opererend. Dan zit ik in de directie.
En jij bezoekt ook regelmatig thuiswedstrijden. We hadden elkaar net eventjes al gesproken voor de podcast. Een derde van de uitwedstrijden ben je ongeveer bij.
Ja, nou dat is wel grappig. Ik ben in de RVC gekomen. Ik had eigenlijk niet zoveel met voetbal. Ik had andere kwaliteiten, heb ik toen altijd geroepen. En ik ben eigenlijk toch wel in de afgelopen jaren er een beetje ingetrokken, ingezogen. Dus ik moet wel zeggen dat er ergens inmiddels een plekje in mijn hart zit voor Willem II. Ik zit nu 3,5 jaar in de Raad van Commissaris. Ik had in het begin gezegd van, nou, weet je, hoeveel tijd kost dat thuis ook? Van, nou, dat is een thuiswedstrijd en dan is het wel een beetje. Maar inmiddels ga ik ook naar ongeveer de helft van de uitwedstrijden. Ik ben bij alle thuiswedstrijden. En ik begin het gewoon echt heel leuk te vinden ook. Dus dat is wel een mooie ontwikkeling, denk ik.
Ja, die andere helft hoorde ik net toevallig ook. Die verliezen we, dus hij moet eigenlijk vaker komen, Martin.
Juist,
ja.
Klopt.
Ja, dus mij dat, ja, dan weet je in ieder geval wat je te doen staat. Ja, hoeveel tijd hou je over nu die deal beklonken is?
Nou, veel. Nou, weet je, ik heb gelukkig, een beetje net als Jan, ik heb een baan die wat flexibeler is. Dat moet je wel hebben in zo'n traject. Dat betekent gewoon dat ik 's avonds mijn laptop ook open kan klappen en nog wat mail kan wegwerken. Zo simpel is het. Dus het heeft heel veel tijd gekost. Maar het was ook erg leuk om te doen. Hè. Martin had het over het teamgevoel. Het was gewoon een hartstikke mooi team. Het was complex. Dat maakt het ook leuk. En uiteindelijk is er ook een resultaat. En dat is dan wel heel fijn. Dus ja. Het heeft heel veel tijd gekost. Maar hartstikke leuk.
Ja, het is een grote deal. Hè? Niet voor niks hebben we nou ook een hele podcast hier nu aan wijden. Hoe sta je dan toch daar even bij stil? Hè? Want we razen allemaal maar door, ja, 24/7.
Ja, daar heb je wel een punt. Want, weet je, omdat het als iets lang duurt, ja, dan is het moment zelf is minder speciaal. Dat klinkt misschien een beetje gek. Voor heel veel mensen is het zo ineens, staat er ineens in de krant, nou, het is gekocht. Goh, wat bijzonder, wat fantastisch. Maar wij zijn daar jaren mee bezig geweest. Dus dan komt zo'n moment, komt er dan. En dan is het meer zo van, hè, ja, het is toch wel gaaf, maar hè. En we hebben natuurlijk een glas champagne opgedronken en het moment wel gevierd. Maar het is niet een ontploffing van emoties, dat is het niet geweest. Nee, het is meer van, we zijn eindelijk bij de finish.
En hebben jullie vaak in die laatste fase ook veel overleg gehad?
Ja, weet je, wij spraken elkaar gewoon dagelijks, meerdere keren zelfs, teams meetings, het is zo'n complex dossier. Er zijn zoveel elementen die hierin spelen en dan heb je het niet alleen over financiering en over al die andere zaken waar Martin het net over had. Hè. Je hebt het over veiligheidsdossiers, over onderzoeken, over bouwkundige zaken en dan heb je het ook nog over de club, want het is heel simpel, zo'n belangrijke beslissing. Die kun je niet met een paar mensen nemen. Dus we wilden ook echt de hele achterban zo goed informeren. En dat hebben we ook echt in het proces structureel gedaan, meegenomen. Ja, en dan kun je zeggen, ja, dat kost tijd. Ja, dat kost tijd, maar dat is super belangrijk om dat ook in zo'n proces mee te nemen. Dus al met al heel veel borden waar je tegelijkertijd op schaakt. En ja, dat vraagt ook dus om veel overleg met elkaar. Van hoe gaan we hiermee om? Hoe gaan we daarmee om? Wat is ons standpunt hier? En dat vraagt dus om veel overleg.
We gaan het proces eens even induiken. Dat doen we met eigenlijk hoofdstuk 1. Dat is echt het voortraject voor de aankoop van het stadion. Even voor de tijdlijn. We beginnen even in 2004. Het Koning Willem II Stadion heeft capaciteit van 14.500 toeschouwers. En de gemeente Tilburg is sinds 2004 eigenaar van het stadion. En zij kochten het van Willem II om de club uit de geldzorgen te helpen. Martin, hoe belangrijk was het, voor zover je dat weet, dat toen gebeurde? Weet je daar iets van?
Nou, wat ik begreep heb, was het in ieder geval dat op dat moment Willem II er financieel niet goed voor stond. En eigenaar van het stadion was. En heel blij was dat de gemeente Tilburg destijds overging tot de aankoop van het stadion. Waardoor Willem II financieel weer gezond werd en door kon. En dus dat was heel erg belangrijk. Maar vanaf dat moment werd er wel een huurgerelateerde som betaald.
Nou, er is toen een huurovereenkomst. Misschien is dat goed om te melden. Er is toen een huurovereenkomst gesloten. Daar zijn we nu. Dat was de eerste toen wij een advocaat inschakelden bij het aankoopproces. Anderhalf jaar geleden. Die vroeg als eerste, geef maar eerst eens de huurovereenkomst. En de eerste van zijn opmerking was, nou, ook al zou het financieel niet voordelig zijn, je zou alleen aan het stadion moeten komen om van dit gedrocht van een huurovereenkomst af te zijn. Want dat was een huurovereenkomst die eigenlijk, ja, die legde ons zoveel beperking op. En wat Martin zei, de huursom was ook dusdanig dat het ook nog financieel voordeel zou opleveren. Maar met name het was zo'n complexe huurovereenkomst met allerlei uitsluitingen. Nadien zijn er nog allerlei aanvullingen geweest waarbij het onderhoud is uitgesloten. Ik bedoel, het veld zouden wij zelf voor moeten zorgen. Er zaten allerlei beperkingen op. En het was ook voor meerdere interpretaties uitlegbaar. Dus het was een gedrag van huurovereenkomst. Die is toen inderdaad destijds afgesloten. Ja.
Ja. Is er een kans dat het stadion ook ooit weer terugverkocht gaat worden aan de gemeente? Als Willem II er weer financieel minder voor staat. Hoe groot is zo'n kans?
Nou, ik denk zelf dat die klein is. En waarom? We hebben een soort sensitiviteitsanalyse gedaan. We hebben eigenlijk gezegd, oké, kunnen we dit stadion in alle mogelijke situaties, en dan heb je het over Eredivisie, KKD, hè, kunnen we in allerlei situaties dit stadion behouden? En daar hebben we al die berekeningen op gemaakt. Dus ik verwacht dat niet aan de orde zal zijn.
Zijn er veel clubs die eigenaar zijn van een stadion? Weet jij dat, Martin? Ik weet dat het advocatenkantoor waar we later op terugkwamen met Arnhem, dat die betrokken is geweest bij in ieder geval de Galgenwaard en bij het Gelredome. Dus ik mag aannemen dat die clubs in ieder geval eigenaar zijn van hun eigen stadion. Nee ook niet?
Nee.
Oké. Okay.
Nee, dat zou ik zo 1, 2, 3 niet kunnen zeggen.
Maar Sparta is volgens mij de eigenaar.
Sparta is eigenaar, misschien AZ.
Maar we hebben wellicht ook wel overleg gehad, hè, met partijen die hun stadion zelf hadden. Sparta hebben we overleg mee gehad.
Heracles, denk ik.
Ja. Maar we hebben inderdaad, wat Meinders zegt, overleg gehad met onder andere Sparta, die wel absoluut eigenaar zijn van dat stadion. En ook hun structuur dusdanig hebben ingericht. Dus daar hebben we ook naar gekeken, uiteraard.
We gaan even een sprong maken naar 2017. Wethouder Oscar de Schoten van toestijds, die vond dat het beheer en onderhoud van een voetbalstadion geen kerntaak is van een gemeente. Wie is daar meer geschikt voor dan de voetbalclub zelf? En het college is daarnaast blij met de aandacht voor de veiligheid in het stadion. Delen jullie die mening van de wethouder dat de kerntaak is van de club zelf?
Nou, ik denk dat het antwoord, hè, we zitten hier in het stadion. Ik denk dat je het antwoord krijgt als je om je heen kijkt. De gemeente heeft dit gezien als een object waarin zij eigenlijk geen enkele verantwoordelijkheid voelden om ook maar iets aan comfortaanpassingen of zaken te doen die het leven voor de supporters makkelijker en beter zouden maken en de beleving van een wedstrijd beter zouden maken. Dus dat zegt volgens mij voldoende. Het is geen kerntaak van een gemeente en ze voeren hem dus ook niet naar behoren uit.
En het belangrijkste is ook dat Martin het veld, de kwaliteit van het veld, ik bedoel, dat hebben we een jaar geleden volgens mij in eigen beheer genomen, maar dat zat bij de gemeente en...
Nou, maar goed, wat jij net zei, Jan, dat was uitgesloten in die huurovereenkomst. Dus op het moment dat het veld minder zou worden, hè, dat het dus in elkaar ging en dat de drainage het niet meer goed zou doen of de veldverwarming niet meer. En wij zouden dat opnieuw moeten laten maken, hè, een veld wat 600.000 euro gaat kosten, waren de kosten van de huurder en niet van de eigenaar van het stadion. Dus dat soort dingen bedoelt Jan met addendums die in de tussentijd erbij zijn gekomen. Het onderhoud van de drie velden, het hoofdveld en de twee trainingsvelden, kostte 2,5 ton per jaar. Zat ook alweer bij de huurder. Hè? Dus uiteindelijk allerlei redenen die het eigenlijk aangenamer maakten om zelf eigenaar te worden.
Ja, en er ontstond ook een beetje gekke situatie. We hebben de kleedkamers verbouwd. Ja. En dat betaalt Willem II dan. Hè, dus er worden ook installaties geïnstalleerd die door Willem II worden betaald. En dan ben je dus als huurder een stukje eigenaar van iets in een stadion wat je dan huurt. Dus er ontstond gewoon ook een gekke situatie van hè, waar neemt de gemeente nou de verantwoordelijkheid wel en waar niet? Nou, dat ging ook compleet door elkaar lopen. Dus het werd steeds meer onwerkbaar op deze manier.
En is dat, Jan, wat Meindert zegt, is dat contract waar jij het net over had? Dat er allerlei regelingen zijn, dit moet je zelf betalen?
Nee, precies. En de gemeente had gewoon niet die had er eigenlijk geen zin in om dit gebouw gewoon goed te onderhouden en investeringen tijdig te plegen. En bedoel, je zou normaal als huurder, je wilt iets verbouwen in het stadion, dan zou dat verzoek naar de verhuurder gaan. Die verhuurder zou oké, daar ga ik aan meewerken, ik vind dat goed. En na zoveel jaar moet zo'n stadion, maar dat gebeurde niet. Dus toen zijn we zelf behoorlijke investering gaan plegen, in feite als huurder. Dat past ook niet.
Kijk, maar het gekke is, als je normaal iets huurt, hè, als huurder, je huurt ergens een huisje of iets, en het wordt niet goed geregeld, dan ga je naar een commissie, of dan dien je een klacht in, en dan worden er huurpunten opgesteld, en dan wordt dat rechtgezet. Dat contract gaf ons ook geen juridische mogelijkheden om iets tegen een dergelijke houding van de gemeente te doen. Dus we stonden eigenlijk toch wel klem met dat contract. Dat is denk ik wat Jan bedoelt. Ja. We waren aan ons eigen lot werden we overgelaten voor een heel veel verbeteringen en we konden er eigenlijk niks tegen doen.
We gaan een sprongetje maken deze keer van 2017 en 2019. Martin, jij bent toen in dienst getreden. Nadat aanvankelijk geen akkoord werd bereikt, gingen de partijen 2 jaar later opnieuw eigenlijk om tafel. Heb jij dat dan opgepakt? Is het blijven liggen dan? Of had je er gewoon heel veel geloof in dat het dus moest gebeuren?
Nou, het is even blijven liggen. Net wat Jan zegt, met Berry van Gol. Toen kwam er een ad interim algemeen directeur, Jan Heijslendoorn. Nou, even pas op de plaats. Ik ben toen gekomen, enorm verdiept in eigenlijk al die rapporten die daar lagen. En wat ik al zei, even pas op de plaats. Waar staan we nu? En nou, toen hebben we het weer eigenlijk weer opgepakt. Omdat we met elkaar achterkwamen dat het toch beter was om het toch te gaan proberen te kopen en om eigenaar te worden, om allerlei redenen die Meijnert en Jan net aangaven. En daarbij komt ook nog dat de kosten van de huisvestingskosten, die worden ook lager door deze transactie als dat ze waren. Heb ik het nog niet eens over een indexering die per 1 januari waarschijnlijk weer gaat plaatsvinden, want daar ben je dus ook altijd afhankelijk van. En zo de waarde van het stadion, wat Meijnert net ook zegt. Je bent bezig met kleedkamers aan het bouwen, verbouwen. Nou, die waarde komt ook nu op onze balans in plaats van op die van de gemeente Tilburg. Aantal voorwaarden en redenen die steeds duidelijker voor ons werden om het toch naar ons toe te halen.
Ik denk wel, er is wel echt iets veranderd. Hè. Als je kijkt naar de uitgangspunten van 2017, daar hebben wij allerlei tekeningen van gezien. Daar staat een plan. Nou, ik vergelijk het een beetje met de Kuip misschien, maar hè, daar staat een meer wat megalomaan plan met allerlei stoelen erbij en een superstadion met een lichtshow eromheen, bij wijze van spreken, wat miljoenen en miljoenen zou kosten. We hebben toen eigenlijk gewoon heel realistisch gekeken van jongens, kom nou even met beide benen op aarde en kijk nou eens gewoon, wat is nou gewoon haalbaar? Laten we even alles loslaten van al die luchtfietserij. We kijken gewoon naar een haalbare casus. En dat is echt een ander uitgangspunt geweest dan het in 2017 was. En dat heeft Martin ook echt wel ingebracht. Hè. Die heeft uiteindelijk gezegd, nou, ik zie dit niet zitten. Dat zei hij eigenlijk toen hij aankwam. Toen heeft hij dat dossier doorgenomen. Want jongens, deze bezoekersaantallen, ik weet niet of dat realistisch is. Dan zitten we hier straks met een half leeg stadion. Laten we het eens opnieuw bekijken. En dat heeft Martin echt toen aangewakkerd. En we hebben er echt toen met z'n allen zijn we er vanaf een ander perspectief naar gaan kijken.
En dat speelde mee dat de gemeente toen ook kwam met het pakket veiligheidseisen. Hè? Dat heeft eigenlijk een soort accelerator geweest. Hè? Want die hebben gezegd van nou, ja. We zijn toen een keer op het gemeentehuis uitgenodigd als volgens mij voltallige RVC met directie. En dan kregen we allerlei wantoestanden te zien die dan in het stadion zouden plaatsvinden. En daar werd eigenlijk geëist, ja, jullie moeten als club veiligheidsmaatregelen in het stadion gaan nemen. Toen hebben we gezegd, oké, daar willen we over nadenken en meedenken, zeker. Want dat is ook in ons belang, maar op één voorwaarde, dan gaan we wel het stadion kopen. Want we gaan niet investeren in veiligheid terwijl we niet het stadion eigendom hebben. Toen is het proces wat op snelheid gekomen.
Klopt. Een bijkomend voordeel is dan ook dat je dat inderdaad onder je eigen verantwoording kunt nemen. Tuurlijk hebben wij richtlijnen meegekregen, maar we kunnen er toch zelf naar gaan kijken. Ook naar een stukje comfort, een stukje gastvrijheid. En waar je het, als je het alleen aan de gemeente Tilburg had overgelaten, echt alleen veiligheid voorop had gestaan. Dus we zitten nu iets meer aan de knoppen.
Nou, ik heb het wel eens vergeleken. De gemeente zal mij dat niet in dank afnemen. Maar ik heb gezegd van degenen die uit mijn generatie komen, die kennen de televisieserie Kolditz nog wel. Daar moet je echt wat op. Dat was een soort gevangenis. Ik weet niet of jij me toevallig kent.
Ik
dat
zit
was
even soort te praktiseren.
Ja, nou, ik
heb hem opgezocht.
Nog één keer de naam?
Kolditz.
Ik ken het helaas ook.
Gevangencomplex. Het was een gevangencomplex met hele grote muren eromheen. En je kon op één manier dat die gevangenis bereiken is op ophaalbrug. Nou, daar vergeleek ik mij de oorspronkelijke plannen die de gemeente had om ter beveiliging van dit stadion.
Dat is wel veilig.
Nou, ja. Daarvan hebben we gezegd, dat willen we absoluut niet. Dus dan gaan we het stadion kopen en dan gaan we zelf aan de knoppen zitten om die veiligheidsmaatregelen zoveel mogelijk zelf op onze manier te laten realiseren.
Ja, want we willen de sfeer die in dit stadion heerst. Dat is een van de sfeervolste stadions van Nederland inmiddels de afgelopen jaren. Die willen we wel behouden. Dus dat is ook een stukje toegankelijkheid. Dus supporters die met elkaar in contact kunnen komen. Die ook onze bijtel kunnen bezoeken. De fanshop kunnen bezoeken. En anders zou het allemaal gesegmenteerd worden. Dat kwamen ze eigenlijk amper nog met elkaar in aanraking. Dus dat, die sfeer die moet wel bewaakt blijven. Oh, en, maar zeker zal de veiligheid op orde moeten komen. Dus er zullen tourniquets moeten komen. Dus dat degene ook daadwerkelijk in het vak zitten waar ze thuis horen. Hè? Want we hebben nu toch een stukje overcrowding op de Kingside. Daar komen we niet omheen. Daar krijgen we op dit moment niet waterdicht. Dus dat gaan we absoluut wel doen naar naar de toekomst toe.
Ja, je noemt een aantal voorbeelden. Daar komen we daar straks in hoofdstuk 3 ook iets uitvoeriger nog even op terug. Er zijn een aantal onderzoeken, jullie refereerden daar al aan. En er waren eigenlijk 3 sterke argumenten voor het aankopen van het stadion. Hè? Structureel lagere huisvestingskosten, daar hebben we het net al een stukje over gehad. Opbouwen van vermogen en de mogelijkheid om het stadion beter te exploiteren natuurlijk zelf. Veel onderzoeken geweest. Ik ga even naar de ondernemers zoeken ook. Veel bedrijven bij betrokken, trilmetingen gedaan, bouwkundige inspecties, dat soort zaken. Meindert of Jan, kun je iets vertellen over wat voor soort bedrijven daar dus dan allemaal bij betrokken zijn geweest? Want het zijn er nogal, denk ik.
Ja, ik denk dat je moet het eigenlijk, je moet eigenlijk uit elkaar halen. Het eerste is natuurlijk gewoon, als je een huis koopt ook, dan kun je een bouwkundig onderzoek laten doen. En dan lopen de mensen rond, die kijken naar de kwaliteit van het beton. Die kijken gewoon van, nou, is dit iets, zitten er zware gebreken aan? Het tweede wat we hebben laten doen, is om te kijken, oké, als we dit nou in perfecte staat willen brengen, wat kost dat dan? Dus dat is een heel ander perspectief. Je kijkt dan niet van, of stort het morgen in? Nee, je kijkt dan naar van, wat kost het nou om echt mooie verbeteringen door te voeren? Daar hebben we een kostenplaatje van laten inventariseren. En het derde aspect is eigenlijk de veiligheid. Zeker toen er bij NEC is er ooit iets ingestort. Ja. Dat was ook wel echt een aanleiding om te kijken met het springen op aan de Kingside-zijde. Hoe ver gaan die balken, die betonnen balken, hoe ver bewegen die nou door? Nou, we hebben daar filmpjes van. Dat is werk, dat lijkt wel elastiek, joh, als je dat ziet. Die betonnen balken die gewoon doorbuigen.
Ja, er stond gelukkig een container volgens mij toen.
Nou, toen bij NEC stond er, maar wij hebben dus dan schrik je daarvan als je dat ziet. Maar dan zijn er dus gerenommeerde bedrijven die dat dan doormeten en die zeggen, nee, beton moet kunnen doorbuigen. Maar op allerlei aspecten hebben we dat laten beoordelen. En een heel goed beeld gekregen op deze manier van, van wat we nou kopen, klopt dat nou? En wat kost het om het naar de volgende level te krijgen? Los daarvan heeft de gemeente ook een aantal onderzoeken laten uitvoeren, los van ons. En die resultaten hebben we ook gezien. Dus dat is echt wel heel zorgvuldig is dat gebeurd.
Jan, wie betaalt dan de rekening van dat soort onderzoeken? De huurder of verhuurder?
Nou nee, wij hebben zelf onderzoekbureaus ingeschakeld. De gemeente had onderzoekbureaus ingeschakeld. Maar goed, wij wilden zelf ook gewoon het zien en geloven en de mensen spreken. Dus we hebben onze eigen onderzoeksbureaus gewoon betaald.
Ja. En zitten daar ook nog bedrijven bij die als sponsor zijn van Willem II, waar je dan iets mee kunt regelen?
Of? Nou, volgens mij niet, want het zijn wel heel specialistische bureaus, moet je nagaan. Hoor. Ik bedoel, bij NEC was het Has Koning. Hier hebben wij
Hageman.
Dus dat
van Hiersel.
Dat zijn hele specialistische bureaus die echt, die Hageman, daar hebben wij zelf nog op een bepaald moment om tafel mee gezeten om echt de laatste conclusie te trekken. En begrijpen we het goed, want we wilden echt daar geen enkele risico in lopen. Echt alles doorgevraagd. En die hebben echt, inderdaad, waar jij zegt, dat filmpje gemaakt met hem. En dat is echt fantastisch als je dat ziet. Die hebben onder de tribune gezeten en die trilmeting gedaan en een filmpje gemaakt. Dan zie je die onderste laag op het moment, bij het begin van de wedstrijd, dat iedereen staat te springen. Ja, ja. Dan zie je dat inderdaad op en neer gaan, dat beton. Nou, dat is,
ik denk wel even terug naar de selectie van dit soort bureaus. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je dat zo objectief mogelijk houdt. En dat je daar dus ook niet een sponsoring doorheen laat lopen. Je wil gewoon echt de zuivere waarheid in dit soort dingen. Dus zo hebben we ook echt wel op dit soort punten nagedacht van, gewoon bij de waarheid blijven. Altijd bij dit soort zaken. Je wil gewoon geen enkel risico lopen.
Allemaal Nederlandse bedrijven?
Ja.
En die bureaus hebben volgens mij ook, heeft Hageman ook een contact gehad met het betreffende ingenieursbureau van de gemeente, wat de gemeente had ingeschakeld. Dus dat is nou ook over en weer vragen geweest van, hoe hebben jullie dat gedaan en waarom kom je tot die conclusie? Dus dat is grondig onderzoek gedaan.
Martin, jij refereerde al aan een groot advocatenbureau in Arnhem voor juridische zaken, want dat is ook een hele belangrijke. Dat is ook een grote speler geweest, denk ik, hè, in het voortraject.
Ja, dat was Dirk Zwager. En, ook gespecialiseerd in dit soort zaken. Wat je net al zei, bij FC Utrecht en bij Vitesse waren die al bekend en hebben daar zaken gedaan. En wij wilden ook iemand, om heel eerlijk te zijn, buiten de gemeente Tilburg. Hè. Je weet nooit of daar nog bepaalde verhoudingen liggen of iemand toch met een bepaalde reserve, hè, want je weet nooit of ik nog eens... Deze heeft echt helemaal onze zaak geweldig kunnen dienen. Af en toe met zachte hand en af en toe met gestrekt been erin, zoals dat ook hoort. En we zijn heel blij met hem geweest. Met Bart van Meer heet hij, van Dirk Zwager, want die is echt een specialist, een autoriteit op dit vlak. En zo hebben wij meer autoriteiten ingehuurd en hij is er een van. En dat is ook een van de kopstukken geweest in dit proces.
Je zei al eerder dat er contact is geweest met Sparta. Is er dan ook contact geweest met Utrecht of Vitesse? Omdat die daar natuurlijk ook al met de deal hebben gehad met dat soort juridische zaken?
Nee, dat ging meer over de structuur bij Sparta. Dus er was contact met Manfred Leros, de algemeen directeur daar. Hoe hebben jullie dat ingericht? Kijk, je hoeft het allemaal het wiel niet opnieuw uit te vinden. Maar wel weer op de club Willem II gelegd. Want elke situatie is weer net even anders.
Ja, we hebben bijvoorbeeld voor de financiering hebben we veel contact gehad met Robert Eenhoorn van AZ. Die zaten toen met dat dak wat ingestort was en die moesten dat ook weer op financieren. Die hebben daar bij de gemeente een garantstelling achter gezet. Dus er zaten wat parallellen. Dus hebben we ook bij AZ wat informatie opgehaald voor de financiering hier.
Jullie zijn beide ondernemers. Jij zei net al, Martin, af en toe ook met gestrekt benen erin. Was het af en toe, Jan, hard onderhandelen? Neem ons eens mee.
Ja, het is af en toe, was het vooral in de gesprekken met de gemeente, die waren af en toe best stevig. Ja, en die waren af en toe niet leuk, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is af en toe wel eens na een meeting dat bijvoorbeeld de burgemeester zei, zal ik nog een keertje bij jou langskomen om een kop koffie te drinken, om maar aan te geven om wat de sfeer was.
Ja. Ik denk dat er zeker... Nou, ik probeer even te tellen, maar ik denk dat er zeker drie momenten waren dat wij dachten van nou, het proces stopt hier. Want dit komt niet meer goed.
Oké, daar komt straks nog een vraag over. Ik had al gezegd, proberen het... dus hou die vast. We gaan even naar het jubileumjaar 2021. 125-jarig jubileum. Wat een symbolische waarde heeft voor ons als club en voor onze supporters, dat we juist in dit jaar mogelijk eigenaar van ons stadion, van ons huis eigenlijk kunnen worden. Martin, had je graag gezien dat het juist in het jubileumjaar rond zou komen?
Nou, dat vind ik niet zo belangrijk. Het belangrijkste is dat het gewoon goed voor Willem II is, dat het zorgvuldig is gebeurd, dat het gewoon... voor Willem II op een zo goed mogelijke manier is gebeurd. Kijk, Meijners zegt net een paar momenten, het lukt niet meer. Kijk, de deadlines lagen eigenlijk veel vroeger. We zouden het een aantal maanden eerder al, maar dat lukte niet meer. Dus dan moet je gewoon de zorgvuldigheid betrachten. En is het uiteindelijk 1 november geworden. En dat is eigenlijk het enige wat telt.
Oké. Het laatste stuk van dit eerste hoofdstuk gaat over de kopenovereenkomst. Voordat de onderhandelingen met de gemeente begonnen, liet Willem II eerst het hele stadiondossier doorrekenen. We hadden het er net al over, het advieskantoor. Het advies luidde dat er een sluitende business case was om de aankoop van het stadion te realiseren. En de onderhandelingen leidden eind 2021 tot een intentieovereenkomst over de aankoop. En enkele weken later ondertekende de partij een definitieve koopovereenkomst. De voornaamste hoofdlijnen van de koopovereenkomst waren de aankoop van het stadion tegen een boekwaarde van 4,9 miljoen euro, kost de koper. De verplichting voor Willem II om voor 3,5 miljoen euro veiligheidsinvesteringen uit te voeren, waarvan 1,5 miljoen euro wordt bijgedragen door de gemeente. Erfpacht op de grond van 117.000 euro per jaar en lopend voor een periode van 3x30 jaar. Jan, ik vraag me even aan jou. Zo'n bedrag van 4,9 miljoen euro, ja, waar is dat op gebaseerd?
Nou, dat is gebaseerd, kijk, vanaf het begin heeft de gemeente gezegd, wij willen geen verlies op het stadion leiden. Dus het moet verkocht worden voor de boekwaarde. De gemeente heeft het ooit aangeschaft en die zijn gaan afschrijven. Die hanteren overigens een afschrijvingssystematiek die wel heel... Daar kun je ook wel vraagtekens achter zetten, maar dat is een hele lange termijn was spullen schijnbaar afschrijven. Dus die boekwaarde was best nog hoog. In die boekwaarde zit natuurlijk een stuk grond. En een stuk opstallen. En de grond zouden we in erfpacht, want de gemeente wil absoluut deze grond niet verkopen. Hè. Dat drie keer 30 jaar erfpacht. Je kunt je afvragen wat het verschil tussen verkopen en drie keer 30 jaar erfpacht. Ik bedoel, maar ze willen absoluut niet s'nachts een keer wakker worden en denken, verrekt Willem II heeft de kans dat ze hier het stadion afbreken en woningen gaan bouwen en heel veel geld gaan verdienen. Nou, uiteraard gebeurt dat niet, maar dat zit er een beetje bij de gemeente uit. Dus ze gaan nooit in de grond verkopen. Dus uit de boekwaarde moet de grond gehaald worden. Want die gaan we via, dus ik gaf je net al aan, 117.000 euro jaarlijks erfpacht kanon betalen. Als je dat corrigeert, hou je inderdaad een boekwaarde voor de opstal over van die 4,9 miljoen. En dat is dan het bedrag.
Viel daar nog over te onderhandelen?
Nee.
Dat was gewoon...
Daar hebben ze vanaf het begin af aan, waren ze daar heel helder, helder in.
Nou, ik werd daar later een beetje door verrast. We hebben voor de verzekering van het stadion hebben wij de herbouwwaarde laten taxeren. Dus stel het brandt helemaal af en je moet het opnieuw opbouwen. En de herbouwwaarde wordt geschat op 44 miljoen euro. Dus ja, dat in vergelijking tot 4,9, dan klinkt dat weer als best een aardige deal, zou ik zeggen. Dus nee, we hebben onze onderhandeling toen we wisten dat daar geen ruimte in zat, in die 4,9. Dat werd politiek gewoon lastig, want er zijn gewoon partijen die zeggen, ja, dat staatssteun. En dan komt er een voordeeltje voor Willem II en dat moeten we dan uitleggen in Europa. Nou, daar hebben we ons niet op gefocust. We hebben in onderhandelingen met name gefocust op de bijdrage in de veiligheidsinvesteringen. En het daarin gezocht, want daar zat de ruimte. Zij wilden gewoon ook de hele veiligheidsinvesteringen wilden ze bij Willem II neerleggen. Dat zou een Willem II aangelegenheid moeten zijn. Nou, en daar zat ruimte. Dus, daar hebben we het gehaald.
Even concreet, voor mij als bewoner van een huis is het belangrijk om te weten hoeveel hypotheek je maandelijks moet betalen. Hoeveel gaat Willem II maandelijks betalen aan de hypotheek? Als je dat...
Het is een beetje appelen met peren. Want bij de gemeente betaalden we een bedrag, maar werd er ook een groot stuk door de BVO betaald. Dus ik moet het even een beetje nuanceren. Er wordt nu gerekend met 1,7 miljoen per jaar totaal, maar daar zit dan alles in. En dat is in vergelijking tot de casus die we met huur hadden, in dit jaar is dat ongeveer 4 tot 5 ton minder. Dus dat is serieus geld.
Ja.
En daar komt bij dat dus de huren vanaf 2022 indexeren met 12%. Dus die huur zou nog aanzienlijk gaan stijgen. En natuurlijk als wij zelf ons eigen stadion huren van onze eigen vastgoedvennootschap, hè, dan kun je dat wat meer zelf sturen. En dan ga je meer zitten op wat is er nodig om het stadion echt daadwerkelijk in goede staat te houden. Dus wij, over dat soort bedragen praat je. Dus 1,75 miljoen en daar huur je dan alles voor. En dan heb je ook je elektriciteit en de rest heb je allemaal geregeld.
De indexering kwam net al terug. Is het ook belangrijk dat het echt nu rondkwam in verband met de energiekosten die enorm omhoog zijn gegaan? Is het ook belangrijk dat het daarom snel rondkwam?
Nee, want dat was altijd een element, hè, wat ook in die 2,25 miljoen zat die wij nu betalen. Of die we toen betaalden als huur. Dus dat, ja, en dat liep dan ook omhoog. Dus dat is nu eenmaal een feit. En we laten ons natuurlijk wel goed adviseren op het inkopen van energie. Dus daar hebben we dan weer partijen voor die daar ons mee helpen. Echt een ontzettend voordeel wat Willem II daar jaarlijks mee haalt. En dan heb je het dus ook nog niet over de rest van de componenten. Hè. Dus je lost natuurlijk ook af op je hypotheek en daarmee komt het stadion eigenlijk naar je toe. Dus daarmee bouw je eigenlijk ook vermogen op. Hè. Dat los van die 5 ton die je jaarlijks overhoudt, speelt dat ook nog mee. Dus al met al praat je over een periode van 20 jaar, praat je echt over meer dan 15 miljoen euro... Wat de club daar gewoon aan waarde naar zich toe haalt. En dan ook nog een exploitatievoordeel. Dus het gaat echt voor de club om ontzettend veel geld wat dat ons oplevert.
We gaan een sprongetje maken naar 2022. Voor de tijdlijn even helder te krijgen. Eind vorig jaar kwamen de partijen tot een koopovereenkomst. Waarna de gemeenteraad afgelopen maand definitief goedkeuring gaf. En hiermee gaan we naar deel 2 van deze podcast. En dat is de koopovereenkomst van het stadion in 2022. Zoals blijkt uit de verklaring van de Tilburgers waren er nu nog 2 belangrijke hordes te nemen. De lening bij de Duitse OLB-bank moest nog geregeld worden. En de gemeente Tilburg dient nog akkoord te gaan met de garantstelling voor de lening van 80% van dit totale leningsbedrag van 5,8 miljoen euro. Je bent eruit, dan dus met de gemeente. het momentum was er om te kopen. Bouwkosten omhoog, rentes, indexering, alles wat we net hebben besproken. Is het dan ook zo van, ja, het had niet langer moeten duren, dat volgend jaar, dat het dan misschien een complexer vraagstuk was geworden?
Ja, ik denk dat het niet langer had moeten duren. Daar speelt in mee dat, nou ja, voor ons was het, wat het heel erg lastig maakte en wat ze eigenlijk een beetje als geste naar Willem II deden, is dat wij degradeerden. Want daarmee neemt je risicoprofiel eigenlijk de kans dat jij je hypotheek terugbetaalt, je risicoprofiel neemt toe. En zo kijkt gewoon een bank ernaar. Die kijken gewoon, nou, er zijn minder inkomsten in de KKD, dus die, ja, zijn ze dan wel in staat om die hypotheek af te lossen. Nou ja, en omdat we al zo ver in het proces zaten, konden we dit nog regelen. Maar dit is heel bijzonder. Er is eigenlijk geen KKD-club die gewoon een stadion kan kopen. Dat is echt heel bijzonder. Dat wordt eigenlijk alleen maar in de Eredivisie gedaan. Dus, weet je, die tijd werkte gewoon niet in ons voordeel. Het kwam echt onder druk te staan.
Ja, en dat speelt mee dat we al een paar keer echt uitstellen. Want er zaten iedere keer deadlines met ook clausules erin. Nou, dan moet het gewoon rond zijn. En ja, anders gaat het niet door. En dat hadden we al een paar keer laten verlopen, omdat we gewoon door allerlei oorzaken die financiering nog niet rond hadden. Ook mede door de discussie met de gemeente over de garantiestelling. Maar uiteindelijk, dus op een bepaald moment moet je wel, ik bedoel, je kunt niet blijven uitstellen. Op een bepaald moment moet het wel echt rondkomen en moet het ook wel afgewikkeld worden.
Heeft corona ergens nog een rol gespeeld?
Nee, niet in dit proces volgens mij.
Nee,
maar goed, wat wel complex is natuurlijk dat er geen Nederlandse bank meer bereid is om een betaald voetbalorganisatie financieel te steunen. Dat doen ze niet meer, ongeacht je positief vermogen of je liquiditeitspositie.
Dat was één bank, want daar, Meijnert refereerde aan het contact met Robert Eenhoorn. Ik bedoel, AZ heeft de waterschapsbank en dat is zo'n bank die dit soort financiering zou doen. Alleen, dat klinkt een beetje raar, maar ons bedrag was te laag. Bij AZ praat je over volgens mij 25 miljoen voor de dak. Bij ons praat je over een aantal miljoenen, dus dat vond de waterschapsbank niet interessant genoeg.
Maar, dus in Nederland vond je die financiering niet, dus naar Duitsland. En ja, de OLB-bank doet dat regelmatig voor betaald voetbalclubs, maar met name eredivisieclubs, net wat Meijnert zegt. Dus ja, het momentum was er eigenlijk nu wel. Laat je dit lopen, dan was ook de gemeente Tilburg denk ik wel een keer klaar.
Inderdaad,
want de afgelopen jaren is dat natuurlijk wel niet. En uiteindelijk zaten we in dat proces en ja, dan moest die ook afgerond worden.
Een van de voorwaarden, Jan, was om een escrow-rekening te hebben, waar geld op gestort wordt, om zo eigen vermogen op te bouwen. Een soort bevroren spaarrekening, als ik het goed zeg. Wat moet dienen als garantstelling? Hoe zit dat precies?
Nou ja, kijk, discussie met de gemeente, de laatste fase ging natuurlijk met name over die garantstelling. Hè? De bank of de gemeente wilde 80% garantstelling, maar daarvoor wilden ze ook wel iets van Willem II hebben natuurlijk. Een van de dingen die ze echt gerealiseerd wilden hebben, is inderdaad die escrow-rekening. Dat is uiteindelijk een beetje wisselgeld geweest om er met de gemeente uit te komen. In het kader van die garantstelling.
Dit was een lastig punt.
Ja.
Ja, dit kwam ook uit een raadszitting. Hè? Oorspronkelijk was de inzet anders. Hè? Was er niet zo'n escrow. En toen heeft de raad gewoon gezegd, de gemeenteraad heeft gewoon gezegd, ja, wij willen meer zekerheden. Dus toen zijn we echt gaan puzzelen van, hoe krijgen we dit nou passend? Hoe krijgen we nou, welke zekerheden kunnen we nog meer inbrengen? Dat was echt een heel complex proces.
En waarom was dit dan juist zo lastig? Heeft dat ook nog vertragend gewerkt dan in heel het proces?
Ja, dit heeft duidelijk.
Ja, zeker. Ja. Zeker. En wat wel belangrijk is voor die escrow, hè, we zetten geld apart eigenlijk, hè, op een bevroren rekening. Maar wat bijvoorbeeld wat we wel hebben uitonderhandeld, is dat die rekening vrijvalt zodra die garantstelling uiteindelijk minder is. Hè. Zodra het risico voor de gemeente minder wordt, krijgen wij dat geld, krijgen we gewoon weer de beschikking over dat geld.
Vrij?
Ja, gewoon. Ja, je bouwt op een gegeven moment op spaarrekening bouw je dan. Ik weet het bedrag niet precies. Jan, weet jij het bedrag?
Ik heb het in mijn hoofd. Nee.
Ik weet ook niet precies. Volgens mij is het iets van een miljoen, klein of iets meer dan een miljoen. Bouw je in al die jaren bouw je dat op.
1,3 miljoen volgens mij per jaar. Ja. Ja.
En uiteindelijk valt die 1,3 miljoen, die komt gewoon weer terug naar de club.
Ja. Ja.
Dus die is ook niet weg. Die krijgen we gewoon straks weer terug. En dat zijn allemaal details. Dit soort Alleen deze voorwaarden, daar kun je een uur over praten met elkaar.
En dit hield ook weer verband met financiering. Hè? Wij wilden financieren voor 20 jaar. En die bank die zegt, we gaan op basis van Basel gewoon regels in Europa. Van wij mogen niet meer als 10 jaar die bankbalans belasten. Dus wij geven financiering voor 10 jaar. Met de intentie om naar die 10 jaar gewoon weer te verlengen. Nou, dat was voor de gemeente, want de gemeente moet 20 jaar garant staan. Hè? Dat was de vraag. Dus je zegt, ja, maar nou lopen we het risico dat na 10 jaar de bank zegt, ik financier niet meer. Dus, en dan zou die bank de restant van de schuld bij ons kunnen gaan opeisen uit over de van de garantstelling die we hebben afgegeven. Dus je moet in die dynamiek zien dat op een bepaald moment die discussie over die escrow is gekomen. Nou, toen hebben wij gezegd, nou goed, dan zijn wij bereid om inderdaad ieder jaar een bedrag te storten. Maar op het moment dat inderdaad na 8 jaar blijkt dat er, over 8 jaar gaan wij al met die bank natuurlijk over de volgende 10 jaar praten. Op het moment, zodra het bekend is dat die bank weer gaat herfinancieren en de volgende 10 jaar doet, ja, dan valt die escrow vrij.
Helder uitgelegd. We gaan even kijken naar de inzet van verschillende partijen. Gedurende lange periode hebben vele partijen en personen zich met hart en ziel ingezet. En het is gebleken dat er binnen onze club veel kennis, kunde en ervaring is. Er zitten hier een aantal mannen aan tafel. En door alle krachten te bundelen hebben we de aankoop voor elkaar gekregen. En de gemeente Tilburg voor het gezamenlijk realiseren van deze ambitie. En vele mensen binnen de geledingen van de club, waaronder inderdaad jullie ook. Wat zijn eigenlijk de grootste voordelen voor de gemeente? De verkoop van het stadion.
Nou, dat ze eigenlijk bevrijd zijn van een object, een stadion, waar ze eigenlijk niet zoveel mee hebben. Dat is Oscar van Duschoten hoort van, wij hebben daar eigenlijk niet zoveel mee en de club zou dat eigenlijk zelf moeten. Nou, zo hebben we het eigenlijk ook een beetje ervaren. Het is een van hun objecten in de stad, maar waar ze eigenlijk niet zo heel veel mee hebben. Het is niet hun core business en dat is het van ons wel. Dus zij zijn blij dat ze daar vanaf zijn en dat dat bij de club is. Zo zie ik het.
Het was wel grappig, want ik sprak met hoofd vastgoed van de gemeente. En die had allerlei vragen gekregen van het financiële afdeling van de gemeente. Waarom de inkomsten toch ruim 1 miljoen lager waren op de exploitatie. En toen zei hij, ja, zeg mensen, we hebben net een stadion verkocht. Die huurinkomsten die zijn vervallen. Dus dat missen ze wel natuurlijk, ja.
Zijn er nog gesprekken geweest met externe financiers, grote investeringsmaatschappijen die de club wilden kopen?
Nee. Nee, absoluut niet. Nou was ook, de gemeente heeft ook in een van de eerste gesprekken, kan me herinneren, vooral de burgemeester was daar heel scherp op. Die wilde absoluut niet dat er externe financiers of investeerders om de hoek zouden willen komen kijken. Die wilde alleen maar dat er financiering via een bank zou plaatsvinden. Ja.
De inzage, betrokkenheid en akkoord van verschillende gremia binnen de club. En tijdens het jarenlange proces naar dit historische moment, want zo mogen we dat wel noemen, heeft de club alle gremia volledige inzage in de informatie en dossiers gegeven. En door de clubraad is daarbij een aparte stadioncommissie in het leven geroepen om deze in staat te stellen een eigen objectieve mening te vormen. Zowel de directie, raad van commissarissen, het stichtingsbestuur als de clubraad heeft vervolgens unaniem akkoord gegeven op de aankoop van het stadion. En daarmee is dit besluit zeer breed gedragen in alle gremia van de club. Wanneer komt zo'n clubraad dan in beeld?
Nou, die hebben we periodiek op de hoogte gehouden. Dat wil zeggen dat we die eigenlijk, ik denk, zeker de laatste clubraadvergadering, die zijn ongeveer 5 keer per jaar, zoiets. Martin? Ja.
Gemiddeld vier keer. Maar dat is de laatste tijd veel vaker voorgekomen.
Ja, dus wij hebben gewoon regelmatig, eigenlijk bij elke clubraad kwam er gewoon een presentatie of werden mensen bijgepraat. Die stadioncommissie is pas in het eind ingestapt natuurlijk, toen het echt opportun werd. Het stichtingsbestuur is volledig in het proces, eigenlijk maandelijks, op een gegeven moment 2 wekelijks bijgepraat. Dus die waren volledig meegenomen en de clubraad ook goed geïnformeerd.
Er zit veel know-how binnen de club natuurlijk, hè, met alle supporters, sponsoren, dat soort zaken. Er zijn andere gremia waar we ook als club voordeel bij hebben gehad. Wij zitten natuurlijk hier nu aan tafel, een aantal andere mensen die ook wel op de achtergrond stiekem een grote rol hebben gespeeld.
Nou ja, binnen de clubraad en die ook deel uitmaakt van de stadioncommissie. Ik bedoel, er waren wel een paar mensen, Mark Verstraeten bijvoorbeeld om een naam te noemen. Ja, die heeft wel heel erg intensief erbij betrokken geweest. Vooral in de laatste fase, vooral het lezen van overeenkomsten en het echt kritisch bevragen van ons.
Ik vind het ook echt wel een functie hebben. Hè? Want ja. Als je ziet, als je zo lang op zo'n dossier werkt, dan kan de kans ontstaan dat je erin gezogen wordt, hè, in zo'n deal gezogen wordt. Dat je dus eigenlijk gewoon tunnelvisie krijgt en denkt, ik moet en het zal het stadion moeten komen. En dat je niet meer kritisch genoeg bent. En dat vind ik ook het mooie van hoe zo'n club is gestructureerd, hè. Dat je gewoon, we hebben ons echt keihard moeten, soms echt moeten verdedigen. Echt een zware discussies, waarin we gewoon moesten laten zien van, nou, wij denken dat het goed is, want dit. En we zijn echt door met name die stadioncommissie van de clubraad, maar ook stichtingsbestuur, zijn we echt kritisch bevraagd.
Wat zijn dan kritische vragen die voorbij komen?
Nou ja, er werd bijvoorbeeld gesteld, stel nou dat we de komende 10 jaar in de KKD spelen. Weet je, dat willen we allemaal niet, maar dit is zo'n typisch hypothetische situatie. Hebben jullie erover nagedacht?
Wat
betekent dat dan? Nou, we hebben natuurlijk al die scenario's hebben we doorgerekend, jarenlang vooruit doorgerekend. Dat konden we ook laten zien. Daar kwamen dan weer kritische vragen op. Maar dit, maar dat, wat als de rente stijgt, wat gebeurt er dan? Dus die hebben al die verschillende scenario's hebben ze met ons doorgesproken, waardoor je gewoon echt een scherp verhaal krijgt. En we hebben ook, ja, nou, ander element is bijvoorbeeld het dak. Hè. We hebben foto's van het dak laten nemen. Daar kwam uit van, nou, dat is voldoende. En er kwam vanuit iemand vanuit de clubraad. Nou, ik denk dat anders zit. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Dus echt op detail werd er uitgevraagd.
Maar Willem II is van iedereen. Dus wil je iedereen meenemen, waar we het eigenlijk nu ook over hebben. Stichtingsbestuur, clubraad, raad van commissarissen. Heeft zoiets ook nog gevolgen voor de tijdsduur van zo'n proces?
Nee, dat ging gelijk op, maar het is wel heel belangrijk dat iedereen daarin meegenomen is en dat inderdaad iedereen daar heel kritisch naar kon kijken. Dus niet alleen financieel, maar ook van de constructie. Hoe ziet het hieruit? En hebben jullie dat allemaal wel goed laten doorrekenen? En als er straks dit en als er straks dat. Ja, en uiteindelijk zijn dit zulke cruciale beslissingen, daar moet ook iedereen op aangesloten zijn. En het is gewoon fantastisch dan te ervaren dat men inderdaad heel erg veel know-how daarin heeft op allerlei aspecten, heel erg kritisch daarin is en elkaar daarin bevraagt. Maar uiteindelijk is er iedereen eigenlijk unaniem van overtuigd geraakt dat dit de beste beslissing voor Willem II is. En dan is dat een fantastisch mooi proces. Maar dat kost heel veel tijd, heel veel energie, maar die is er ook gewoon ingestoken.
Weet je dat ik dat eigenlijk een mooier moment vond dan de koop zelf?
Ja.
Het klopt. Feit dat je uiteindelijk de vestiging
unaniem
krijgt
de clubraad.
Ja. Dat je gewoon de bevestiging krijgt van verdorie, waar we aan gewerkt hebben al die jaren. Ja, daar hebben we gewoon. Daar gaan mensen.
Nou, ik kan me herinneren, de clubraad,
hebben we steun voor.
Jij zat volgens mij nu in Amerika.
Ik zat in die laatste.
Zat
ik
in Amerika?
Ja, klopt.
En toen deed ik namens mij dat het woord in de clubraad. En toen waren de laatste details werden daar gepresenteerd. En nou, dat was best wel een behoorlijke clubraadvergadering. En daar moest eigenlijk definitief. Ja, omdat ze akkoord zouden gaan met die voor. En uiteindelijk wordt daar unaniem, maar daar krijg je wel energie van. Ik bedoel, als iedereen zegt, nou goed, RwC, prima, handel het zo af. Ja, dan denk ik, nou, ik dan had denk er, je, na afloop wel lekker, jongens.
Ik had er echt een vervelend gevoel aan overhouden als het met de hakken over de sloot was geweest. Ja. Dan hadden we, denk ik, dat misschien wel niet eens gedaan. Ik vind ook echt, bij zo'n cruciale beslissing moet je gewoon volledig draagvlak hebben.
En we hebben de gemeente vanaf begin af aan ook gezegd, luister, wij zitten hier aan tafel, maar we hebben een governance structuur binnen Willem II. Die moeten we helemaal aflopen. Dus hou rekening in alle processen dat we uiteindelijk langs al die partijen moeten.
Weet je, de parallelletje 1-0 voor staat, zo in die laatste minuten in de blessuretijd de 2-0 maakt van, oké, nu is de overwinning zeker binnen. Ja. Weet je dat gevoel?
Nou, ik vind dat laatste geeft me nou iets beter gevoel, moet ik zeggen. Zou
ik vind deze wat zwak uitgedrukt.
Probeer jij hem eens op?
Nou, ik heb ooit een verhaal gehoord van Willem II NAC, dat er voor open doel werd gemist op het eind. Een beetje dat gevoel, denk ik. Een beetje dat gevoel.
Ja, dan was het over geweest.
Ja, precies. Ik denk een beetje dat gevoel.
Dat gevoel, dan heb ik hem. Hey, voordat we naar het laatste hoofdstuk gaan, de toekomstplannen. Even aandacht voor onze speciale rubriek, de sokkel.
De sokkel. Bij meer dan 100 wedstrijden voor Willem II wordt je naam hierin gekerfd. Het is tijd voor onze speciale rubriek De Sokkel.
Ja, als we kijken op De Sokkel, wat is een naam die als eerste bij jullie opkomt? Mijndert, voetbal had jij iets minder mee? Het begint meer te komen, zei je.
Nou, ik heb inmiddels ook wel met spelers gesproken. Hè? Dus, en ik heb, zoals ik je al vertelde, ik ben toch een beetje gepakt door het virus. Maar Ik heb niet die historische kennis die die heren hier naast mij hebben. Dat heb ik niet. Maar bijvoorbeeld de speler die er voor mij wel uitspringt, omdat hij toch al zo lang zichtbaar is voor mij. Hè, sinds ik commissaris ben, is hij zichtbaar en staat hij op het veld, is Freek Heerkens natuurlijk.
Weet je hoe lang hij hier al speelt?
Nee, ik zou het niet durven zeggen, maar in ieder geval 3,5 jaar.
Nou, dat zeker. Martin, jij weet het, hè, hoe lang hij hier al speelt.
Ik denk 10 jaar.
Ja, 10 jaar inderdaad, ja. Dat is ongelooflijk lang. Dat zie je maar heel weinig, dat spelers zo lang...
In het hedendaagse voetbal wel. Jordens Peters is natuurlijk heel erg lang geweest.
Ja, 9
maar dat zijn inderdaad uitzonderingen. De na Bosman in de eindjaren 90, waarin iedereen transfervrij... na afloop van een contract werd, is er vanaf dat moment veel meer verloop gekomen... van spelers naar clubs.
Ja. Freek Heerkens, vertel eens. Veel contact mee waarschijnlijk ook. Ken je natuurlijk al lange tijd.
Freek is een echte Willem II'er geworden, zoals Jordens dat ook was. En Jordens nog wat meer als aanvoerder en wat meer als boegbeeld. Maar Freek is natuurlijk een echte Willem II'er geworden die begaan is met de club, die verbaal sterk is, die ook zich interesseert in allerlei andere zaken die rondom zijn club bewegen. Dus zich enorm inzet ook voor Willem II betrokken, voor al dat soort activiteiten. Ja, dat is gewoon een hele aangename jongen die verbaal sterk is, wat ik al zeg, die begaan is met de club. En dat tekent hem.
Voor degene die meer van Freek Heerkens willen horen, hij was de gast met Niek Vossenbelt in de tweede podcast. Dus die is terug te beluisteren op Duke en Spotify. Jan, Freek Heerkens, voor jou?
Ja, hij heeft nog iets bijzonders, Freek. Want Freek woont in Heeswijk-Dinter. En ik heb gedurende een aantal jaar ook in Heeswijk-Dinter gewoond. Omdat ik ben een tijdje Tilburg uit geweest. Toen ben ik in Heeswijk-Dinter woonachtig geweest. En daar woont Freek ook. En nog steeds. Dus als we elkaar spreken, dan gaat het af en toe toch nog wel eens over Heeswijk-Dinter. Dus ik heb ook nog iets anders met hem. Ja.
Ja, als had je nog kunnen carpoolen, want hij miste Maatje Jordens wel. Want die kwamen altijd samen naar de club, hè? Maar ja. Die miste hij. Maar goed, dat is allemaal te beluisteren in de tweede podcast. Dankjewel. We gaan naar het laatste hoofdstuk, jongens. De toekomst, hè? De plannen met het stadion op korte termijn, lange termijn. Want nu de aankoop is afgerond, kan de club de vele kansen en voordelen ervan benutten. En op deadline day kwam Willem II met historisch nieuws over de aankoop van het stadion. De reactie van de gemeente, de woorden van wethouder Maarten van Asten van Sport, was eveneens verheugd over de overdracht van het stadion. En als gemeente zijn we daarnaast blij met de maatregelen die genomen worden om de veiligheid te verbeteren. Jij refereerde daar al aan, Martin. Een stadion waarbij genieten van voetbal in een goede, veilige sfeer voorop staat. Iets om als Tilburg heel trots op te zijn. We hadden het even over een investering van 3,5 miljoen. Uit onderhandeld, jij zei dat, Meindert, 1,5 miljoen vanuit de gemeente. Maar dan toch nog wel een forse investering.
Zeker, zeker. En wat wel belangrijk is, als je dan kijkt naar de toekomst. Hè, wat ik wel eens terughoor is dat mensen eigenlijk het verschil door de war halen tussen iets kopen en daar een hypotheek over betalen. Hè, of... geld kwijt zijn. Wij zijn niet 7 of 8 miljoen geld kwijt als Willem II. We hebben dit stadion niet uit eigen zak volledig betaald. Wij hebben een hoop geld geleend bij een bank. Daar betalen wij rente over. Daar betalen wij aflossing over. En dat bedrag wat wij betalen is lager dan de huur die wij betaalden. Dus even voor de juiste beeldvorming. Wij hebben niet zomaar ineens 8 miljoen hier van de plank afgetrokken en dat gewoon in een stadion gestopt. Nee, wij hebben ook echt gekeken naar de bandbreedte van wat vinden wij dat wij als voetbalclub aan geld op de bank moeten hebben om goed te functioneren. Wij doen het stap voor stap. We doen het met de juiste risico's. Dat blijkt ook uit het gesprek wat we hiervoor hadden. We gaan niet over één nacht ijs op dit stuk. We hebben echt goed gekeken naar hoe gaan we met ons geld om. En kijkend naar de toekomst betekent dat dus ook dat we stapje voor stapje zullen wij dat stadion verbeteren. We gaan ook niet ineens allemaal miljoenen uitgeven om hier het hele stadion maar af te bouwen. Nee, we zullen in de loop van de jaren zullen we zien dat er stap voor stap dingen gebeuren die er bij de gemeente als huurder, die er sowieso niet zouden gebeuren. Dus gewoon stap voor stap, gewoon met beide benen op de grond gaan wij dit stadion mooier en mooier en beter en beter en een betere beleving creëren. Maar het is niet zo dat er nou volgend jaar ineens alles gedaan is. Nee.
Zijn er afspraken gemaakt met de gemeente van voor een bepaalde tijd, voor 2024, moeten er bepaalde veiligheidsmaatregelen genomen zijn? Commandokamer, camerasysteem, uitvak, dat soort zaken. Zijn er harde afspraken daarover gemaakt?
Zeker, ja. September 23 is een deadline waarin een aantal dingen gerealiseerd moeten zijn.
Zoals?
Zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van de commandokamer en het camerasysteem. Het uitvak zal beveiligd moeten worden. Tourniquets, wat ik al zei. We hebben echt wel een probleem met overcrowding. Het stadion is natuurlijk ook vanaf 1995. Hè, dus dat is bijna 30 jaar oud. Dus we zullen dat ook stap voor stap, wat Meinders zegt, ook toekomstbestendig gaan maken. Hè, met een stukje meer comfort, een stukje meer gastvrijheid. De sfeer in het stadion absoluut daarin bewaken. Maar wij hebben ons wel te houden aan een aantal zaken. Ik denk dat een van de weinige stadions in Nederland zijn die geen tourniquets hebben op de hoofdingang na. Want hier onze sponsoren die door de hoofdentree komen van het hoofdgebouw, die lopen al anderhalf jaar nu inmiddels door de tourniquets heen. Dus die zijn dat al gewend. En ik ben ook blij dat we daar het voorbeeld hebben kunnen geven en dat we daar beginnen dus bij onze sponsors en daarna dat uitvouwen naar de supporters toe.
Is het ook een idee dat je bijvoorbeeld de hekken die nu om het stadion staan, dat je die weghaalt en dat er één toegang is en dat is alleen door de vakken zelf?
Nou, we zijn aan het kijken. Wat ook een probleem is, of in ieder geval een minder punt van dit stadion, is dat de bovenomloop dat die heel smal is. Dus daar wordt ook naar gekeken. Daar lopen heel veel mensen op een paar vierkante meter. Nou, dan gaan we kijken of dat we bijvoorbeeld de supporters niet onderlangs door de gedempte gracht kunnen laten komen, waardoor je dus eigenlijk twee omlopen creëert. Een onderomloop en een bovenomloop. Nou, dan zul je ook beneden iets moeten creëren aan horeca of sanitair. En dat je dat aantrekkelijker maakt en dat je dus die groep dus uit elkaar haalt met een bovenomloop en een onderomloop. Waardoor het dus automatisch veiliger wordt, aangenamer wordt, men het gastvrijer vindt. Dat zijn zaken die allemaal nu op de rol staan.
Ja, en wat ik er nog even wil toevoegen, want dat is een misverstand wat je ook vaak terug hoort komen. Het verhaal dat het uitvak zou worden verplaatst. Hè, want het uitvak zit natuurlijk naast de Kingside. Daar vindt iedereen van alles van. En we hebben dat natuurlijk bij Den Bosch hebben we dat ook gezien waar dat toe kan leiden. En het zou een KNVB-regel zijn of een UEFA-regel dat niet mocht. Nou, dat hebben we allemaal bekeken. Het zou een miljoen kosten om dat vak te verplaatsen. Het was niet verplicht. En het zou ook nog een allerlei bussen in die nieuw te bouwen woonwijken, ja, busstromen teweeg brengen. Dus dat uitvak blijft waar het is. Daar worden wel additionele veiligheidsmaatregelen genomen. Hè, zichtlijnen, dat soort zaken. Maar dat wordt niet verplaatst.
Nee, dat was niet te doen inderdaad, hè, met die wijk inderdaad die daaraan ligt. En ik denk de Kingside verplaatsen, ja, daar zullen we het niet eens over hebben.
Dat lijkt me niet.
Nee. Als we gaan kijken, je noemde inderdaad horeca, er is ook een contract bijvoorbeeld met Bonheur. Is dat contract van Bonheur, is dat dan nu met de gemeente, nemen jullie dat over? Hoe lang loopt dat nog? Kunnen jullie daar zelf nog in schuiven? Hoe zit dat?
Je had al een contract met ons. Ja, dus daar verandert eigenlijk niks. Die huurde al bij ons. En onderhuurde eigenlijk en nu huren ze
onderhuurd
bij ons.
Oké. Ja.
Zo moet je het eigenlijk zien.
Tot wanneer loopt dat contract?
Tot 27. En dat is een partij waar wij enorm fijn en goed mee samenwerken. Dat zijn ook hele passionele jongens die echt hard voor de zaak hebben. En samen met ons er iets van willen maken. En die huren eigenlijk al sinds jaar en dag, ik denk al 25 jaar, de eerste en de tweede verdieping hier bij Willem II. En dat gaan ze nog vele jaren doen.
Verandert er dan wel iets aan die huurovereenkomst? Loopt die gewoon één op één over? Of zeggen jullie van nou, we gaan daar wel voor beide partijen even naar kijken of daar iets in moet veranderen?
Die loopt in principe één op één over. Alleen daar kunnen we nu nou wel gaan kijken naar indexeringen. Daar hoop ik niet dat ze nu meteen schrikken als ik dit zeg. Maar dat doen we eigenlijk in een hele goede overeenstemming. Ze betalen ons een huursom en daarnaast betalen ze ook nog een bepaalde afdracht van de omzet. Dus hoe meer omzet, hoe beter het hun gaat, hoe beter het ons gaat. Ja, en zo spelen we elkaar de bal toe eigenlijk.
Wat we wel aan het bekijken zijn is of we een meer logische scheiding aanbrengen tussen alles wat met vastgoed te maken heeft en alles wat met voetbal te maken heeft. We hebben een vastgoed BV opgericht. Die heeft dat stadion aangekocht. Dat heeft ook te maken met continuïteit. Dat heeft te maken met duidelijke scheiding van geldstromen. En je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld de onderhuur van Bonheur, dat de vastgoed BV dat in rekening gaat brengen en niet de BVO. Dus dat zijn wel zaken die spelen als je kijkt naar huur, onderhuur, maar ook andere aspecten die vroeger door de BVO werden betaald, die wellicht door dat vastgoed worden overgenomen.
Voor de helderheid, die Willem II Vastgoed BV die jij noemt, die brengt huur in rekening aan de BVO.
Ja,
met deze huurinkomsten betaalt de Vastgoed BV af en onderhoudt Willem II de Vastgoed BV eigenlijk in het stadion.
Ja.
Wat is het grote voordeel dan van die constructie?
Nou, dat heeft met fiscaliteit te maken, dat heeft met risico te maken. Stel er zou iets ergs gebeuren met de voetbalclub, dan heb je in ieder geval het stadion nog. Hè? Dus dat soort, het is meer continuïteit, borgen en fiscaliteit.
En ook een beetje, dat was ook de wens volgens mij van de aandeelhouder. Hè? We wilden ook een waterscheiding creëren echt tussen het vastgoed en het voetbalbedrijf. En omdat de belangen niet altijd hetzelfde zijn. Hè? Dus
denk eens aan dat er heel veel geld op die vastgoed BV terecht, op die bank staat.
Ja.
En we willen eigenlijk een nieuwe spits. Ja, dan wil je eigenlijk niet dat zomaar uit die vastgoed komt. Dus dat bedoelt Jan met waterscheiding.
Ja, en dat komt ook een aparte...
RVC inderdaad komt daarvoor?
RVC,
zijn er al gegaan daarvoor?
Nee, volgens mij niet dat ik weet. We hebben een benoeming adviescommissie die zich daarmee gaat bezighouden. En volgens mij hebben die nu iets voor andere vacatures wat te doen.
Een paar andere dingen inderdaad voor het stadion. Willem II betrokken. Komt daar een eigen ruimte voor in het stadion? Playing for Success, voetbal memories die in het stadion gedaan worden. Komt daar een aparte ruimte? Want er zijn veel verbouwingen. De kleedkamer is verbouwd, verplaatst ook. Technische ruimtes. Kantoor zou nog onder andere genomen worden. Is daar zicht op?
Dat hebben we nu onder handen genomen met een likje verf en een nieuwe vloerbedekking na 25 jaar. Mocht dat wel een keer. Maar daar laten we het voorlopig wel even bij. Want de woorden van Meindert, even rustig.
Stap voor stap.
Niet in één keer allerlei verbouwingen. Dus voorlopig gaan wij met Playing for Success zo door. Voetbal Memories die hier fantastisch elke 14 dagen om 14:30 hier in het hoofdgebouw aanwezig zijn. Op deze manier continueren we even. En dan gaan we stap voor stap kijken wat we in de tijd kunnen verbeteren. Maar niet in één keer alles gaan verbouwen en et cetera. Nee.
We gaan naar de laatste rubriek, de afsluiting van de podcast. Dat is de rubriek De Blessuretijd.
De Blessuretijd.
Even wat spannende vragen om mee af te sluiten. Martin, ja, niet iedereen begrijpt zo'n aankoop natuurlijk. Van waarom kopen wij niet gewoon spelers?
Volgens mij hebben we net uitgelegd dat het allerlei voordelen heeft voor Willem II. En dat het dus helemaal niet ten koste gaat van spelers. Maar ik begrijp ook heel goed dat het allemaal niet zo spectaculair overkomt. Kijk, dit is een van de grote historische feiten in de historie van Willem II, wil ik zeggen. En toch brengt dat heel weinig teweeg. Nou, dat is de voetbalwereld waar wij in leven. De clubraad die unaniem op dat moment zegt, fantastisch gedaan, wij gaan ervoor, we zien alle voordelen. Dat is het moment waarin wij denken, hey, hier hebben we het voor gedaan. Maar niet hele grote stukken in de krant of allerlei reacties die er komen op een aankoop van een stadion. Daar wordt veel meer naar gekeken. Wat komt er in de winterstop bij aan een spits of een vleugelaanvaller of een rechtsback? Dat is ook de voetbalwereld. En zo hoort het ook misschien wel.
Meindert, wie is de hardste onderhandelaar hier aan tafel?
Ik denk Martin.
Heb je een voorbeeld?
Nou, nee, maar weet je, kijk, onderhandelen is niet. Onderhandelen is vaak een rollenspel. Hè? Onderhandelen heb je iemand die gewoon heel vervelend en geïrriteerd is. Onderhandelen heb je degene die altijd weer het weer recht trekt.
Good cop, bad cop.
Precies, dat hele verhaal. Dus de een gaat niet zonder het ander. Als je kijkt naar het team, hoe we hier hebben gezeten, hoe we hebben onderhandeld, dan hebben we onze rol eigenlijk, zonder dat we dat hebben afgesproken, vielen wij alle drie in een bepaalde rol. En ik ben daar absoluut ook af en toe heel vervelend geweest op de inhoud. Jan is meer de verbinder geweest, dat heeft hij net ook al gezegd. Martin heeft ook vaak toch ook wel een hard kop of een good kop, maar soms ook echt een bad kop gespeeld. En dat rollenspel ging ons eigenlijk best goed af.
Jan, wie is er wel eens weggelopen uit een overleg of op het punt gestaan om?
Ik geloof niet dat er ooit iemand weg is gelopen uit overleg, ik kan me niet herinneren.
Nee, we zijn nooit weggelopen. We hebben wel een hele zware deadline laten passeren. Waarin de gemeente wel even gedacht heeft van... nou, Willem II gaat het nu wel echt op het spits drijven. En die is het nu wel menens. En daar vandaan is misschien toch wel iets ontstaan. Ja. En dat hebben we wel even opgegaan. Nou, met elkaar wel gedaan.
Wij zijn echt weggelopen van de onderhandelingstafel.
Ja,
dat is wel een keer gebeurd.
Dus, er zijn wel een paar momenten geweest dat we boos uit elkaar zijn. En dat is ook een moment geweest, dat speelde toen we een termijn hebben laten verlopen. En ik kan me herinneren, was op een dinsdagavond om 11:30 dat we met onze advocaat overleg hadden. Die ons adviseerde van stop er maar mee. Dus toen heeft hij een mail gestuurd. Nou, toen hadden we de volgende dag de pop wel aan het dansen.
Dat was in september.
Ja.
Martin, wie heeft tijdens onderhandelingen en gesprekken de meeste woorden nodig om zijn punt te maken?
Dat kan ik zo niet zeggen. Wat Meijndert zegt, we hebben allemaal onze rol daarin gehad. Als de een er met een gestrekt been in ging, dan zalfde de andere dat weer. En we deden dat goed met elkaar, denk ik. En ook even de tijd er weer voor nemen. En ik zeg al een keer een deadline laten passeren. Dat hebben we wel overwogen gedaan met elkaar. Nee, ik kan dat niet zeggen. We hebben onze rol gespeeld met elkaar.
En je moet zo'n proces ook zien. Hè? Dan is er zo'n gesprek geweest. Dan heeft hij wel eens gedonderd en dan is wel eens wat boosheid. En dan nadien gaat er toch weer wat telefoontjes komen, één op één. En dan wordt dat toch allemaal weer een beetje de goede kant in geduwd.
Heel wat kopjes koffie bij Jan.
Heel wat kopjes koffie heb ik gedronken.
Met suiker, melk, koekje erbij.
Koekje altijd bij.
Ja, uiteraard. In zo'n proces heeft piek en dalen. Meijndert, wat was de grootste piek in het proces voordat de deal beklonken was? Was dat
je... Nou, dat heb
ja,
ik al
dat
genoemd,
moment, ja, ik moest eraan denken.
Ja, en ik vind eigenlijk, als ik kijk naar het meest frustrerende element, hè, als je dan hebt over Dal, het meest frustrerende element vind ik dat ik gedurende het proces vaak het gevoel heb gehad dat er met twee maten wordt gemeten. Wat ik daarmee bedoel is, je hoort van voetbalclubs, bijvoorbeeld Twente, die worden allemaal door die gemeente ondersteund en daar kan het niet op. En wij moeten vechten, draaien en knijpen om maar wat gedaan te krijgen. En dat die ongelijkheid, dat gaf me vaak gewoon een oneerlijk gevoel. En dat heeft me wel een beetje gefrustreerd in het proces.
Dat is ook niet verklaarbaar, dat kun je ook niet uitleggen. Waarom een ene gemeente anders handelt als een andere gemeente, in dezelfde omstandigheden.
Laatste vraag voor jou, Jan. Jij bent natuurlijk financieel goed onderlegd. Welke wijze raad heb jij nog meegenomen uit heel dit proces?
Nou, niet echt specifieke wijze raad. Maar nogmaals, het feit dat we dit hebben gekocht en daardoor eigenlijk... Ik bedoel, het is heel lullig dat we afgelopen jaar zijn gedegradeerd. En ik bedoel, dat is echt, daar balen we enorm van, laat het duidelijk zijn. Maar de koop van het stadion is voor onze doelstellingen, die stabiele... Gewoon die stabiele Eredivisieclub waar we echt geweldig gaan worden, is dit gewoon een fantastische stap. Want je gaat gewoon de komende 10 jaar heb je gewoon je budget over. En dan kun je voor een deel kun je dat aan spelers gaan besteden. Dus dat is gewoon hartstikke goed voor deze club.
Het zit erop. Hoe is het bevallen? Je debuut, Meijndert?
Hartstikke leuk.
Goed zo, Jan?
Ja, heel leuk. Ja.
Dan danken wij onze gasten Martin van Geel, Jan van der Laak en Meijndert van Duivenbode voor het gesprek. En alle luisteraars voor het luisteren. En de volgende podcast is in december. Tot dan. Oh.